We zijn de vorige keer blijven steken in een betoog over de betekenis van het getal 5. En in de eerste plaats heb ik u laten zien dat de betekenis van de 5 overeenkomt met de aard van deze tegenwoordige vijfde bedeling. 5 immers staat voor verborgen dingen, in het algemeen. De 5 is een verborgen getal. Ik heb vorige keer erop gewezen dat die 5 in de vorm van de letter H, de He dus in het Hebreeuws, ook een plaats kreeg in de naam van Abraham. Abraham, die eerst Abram heette, maar die deze letter in zijn naam erbij kreeg toen God het verbond met hem sloot. En ik heb erop gewezen dat die H er eerst niet was en later wel. Hij was dus eerst als het ware verborgen en later werd hij geopenbaard. En ik heb gewezen op het verschijnsel dat dezelfde naam, maar dan met de letters in andere volgorde, dus als anagram, voorkomt in Genesis 2 vers 4, waar de uitdrukking Behi Baram, namelijk in hun schepping, gevormd wordt door de letters waar ook de naam Abraham van gevormd wordt. Dus hun schepping, Hibaram, is hetzelfde als de naam Abraham. Alleen de He, die staat daarin klein gedrukt. Ik heb gezegd, wat jammer dat ik nou geen Hebreeuwse Bijbel bij me heb. En Klaas Boersma, die dacht, hij zal vanavond ook wel geen Hebreeuwse Bijbel bij zich hebben. Ik had er wel aan gedacht, maar ik denk, ik heb het er toch niet meer over. Maar nou heeft broeder Boersma erin meegenomen. Ik zie daarachter in de dat onze broeder Pennymeester er ook een bij zich heeft. Die wil best weten dat hij Hebreeuws studeert inmiddels. Dus ze zijn beiden in staat u te laten zien hoe dat er dan uitziet. Het merkwaardige verschijnsel dat zo'n letter dan klein gedrukt onderaan de regel hangt. Zo van, ik ben er wel, maar ik hoor hier eigenlijk nog niet. Het komt pas later. Wel, dat verschijnsel van die verborgenheid van de 5, dat komt natuurlijk volledig overeen met de aard van deze bedeling waarin wij te maken hebben met een verborgen koninkrijk. Ik heb vroeger thuis al geleerd, de 5 is het getal van de genade. En zo is het ook, wij leven in de bedeling van de genade. Later bleek dat de 5 ook staat voor de verborgen dingen. En zo is het ook, want wij leven vandaag aan de dag in de bedeling van de verborgenheid. Beide uitdrukkingen zijn we tegengekomen in de tijd in Efeze 3. Er is nog wat anders van die 5 wat ik u toch nog wil vertellen. Daarom ga ik er toch nog maar even verder op in. Dat is namelijk dat om een of andere reden die 5 sprekend lijkt op een 8. Onze cijfers is het ook zo. Met een beetje verbeelding en met een beetje slordig schrijven is het niet zo moeilijk om van die 5 dan toch nog een 8 te maken. Het is een 5 die dan als het ware gesloten wordt tot een 8. Dat is de gedachte. De 5 is dus een 8, maar dan open. En u vindt dat misschien in het Nederlands wat ver gezocht. Maar dan moet ik erbij vertellen dat dit ook geen Nederlandse cijfers zijn. Nederlandse cijfers bestaan ook eigenlijk helemaal niet. Het is namelijk zo dat de cijfers die wij gebruiken zijn Arabisch. Dus die zijn van Semitische oorsprong. Zijn Arabische cijfers. Ik weet niet of u wel eens Arabische letters gezien hebt. Maar dan zal het u opvallen dat die wat overeenkomen met de vorm van onze cijfers. Met die lussen onderaan de regel en die lussen naar boven toe. Meest lussen naar onder. Wel, dat komt, die vinden terug in onze 9 en 7 enzovoorts. Wij gebruiken Arabische cijfers. En nog niet eens zo bar lang, want vroeger gebruikte men de zogenaamde Romeinse cijfers. Dat waren dan eigenlijk Latijnse cijfers, maar wij hebben een Latijns alfabet. Onze letters die wij tot vandaag de dag gebruiken in West-Europa zijn Latijnse letters. En Latijn is de taal van het Romeinse Rijk, dus zijn Romeinse letters. En Romeinse cijfers zijn gewoon Romeinse letters, maar dan met een getalswaarde. Zie? En zo werd het oorspronkelijk gedaan. Als ik oude boeken koop, dat komt nog wel eens voor, er staat bijna altijd het jaartal erin, niet in gewone Arabische cijfers, maar in Romeinse cijfers. Dat is altijd een verschrikkelijk eind rekenen, hè? Wat is het ook weer? Een M is voor de 1000, geloof ik, hè? En de D is voor de 500 en de C is voor een 100. En wat hebben we dan? Een L voor een 50 en een X voor een 10, een V voor een 5. Dat was het dan, hè? En een I voor een 1, uiteraard. Ja, dat is het dan. En die worden dan op een bepaalde volgorde geschreven, zodat we ze bij elkaar optellen of aftrekken of zo. Het is wat ingewikkeld. Maar dat is de oude manier van cijfers schrijven in onze talen. Zodat je maar weer ziet dat de cijfers die wij hebben wel degelijk een semitische oorsprong hebben en wel degelijk direct verband houden met het Hebreeuws. In het Hebreeuws is dat verschijnsel van de 5 en de 8 die bij elkaar horen, of die bijna gelijk zijn, nog veel duidelijker. Van een Hebreeuwse 5, de letter He dus, ziet er zo uit. Nee, zo niet, want nu is het 200, maar hij is bijna af. Dan moet hier nog een streep zo naar boven toe. En als ik nou ophaal daar, ik hoop dat ik het op de achterste rij niet goed kan zien, want dat is precies de bedoeling. Als ik nou ophaal daar, zodat de lijnen elkaar net niet raken, dan is het een he. Want zo heet hij dan, hè? He, het is een he. En als ik hem dan nog eens een keer weer teken, maar nou met die opgaande lijn die hem wel raakt, dan heet het een get. Of een geet. Maar u weet, ik hou de noordoostelijke uitspraak op na. Dus dan bij mij wordt het altijd gewoon een get. Bij een get zit hij boven dicht en bij een he is hij boven open. En een he is een 5 en een get is een 8. En dat is dus een kwestie van goed kijken of die cijfer nou dicht zit of niet. Of die he dicht zit of niet. Als die dicht zit is het geen he, maar is het een geet. En dan zult u zeggen, ja, dat is wel weer ver gezocht. Maar wat dacht u wat? We kennen uit de Bijbel een meneer die wij noemen Henoch. Maar die heet niet Henoch. Hij heet eigenlijk Ganoch. De klinkers moeten niet op letten. Maar de medeklinkers wel. Het punt is gewoon dat men de geet ooit heeft aangezien voor een he. Het is gewoon een of andere schrijver geweest die dat geschreven heeft in de oudheid. En toen hebben de andere mensen hebben gekeken, komt het er nou wel tegenaan of niet? En ze hadden toen nog geen bril en zeker geen schooldokter, geen schoolarts. Dus zo goed konden ze ook niet lezen, zal ik maar zeggen. Maar ze hebben in ieder geval gedacht, nou zal het wel een he wezen, het zal wel open zijn. Want vooral in namen is dat problematisch, hè? In woorden kun je altijd nog wel, als er één letter mankeert, kun je altijd nog wel zeggen, nou dat moet die en die letter zijn. Maar in een naam weet je het nooit. Dan kan het van alles wezen, hè? Dan kun je dat niet herleiden. Dat is net als dat iemand een naam opgeeft aan u voor de telefoon. En dan, hoe zegt u? Weet je wel, zeg het dan nog eens. En dan krijg je dat verschijnsel dat ik heet dan Klein Hanenveld, maar dan krijg je Klein Hanengevecht, staat er dan op je brief of zo. Of Klein Hanenpoot, ja. Klein Nagelvoort, zeggen ze dan. Ze bedenken er maar wat bij. Want de mensen verstaan het dan niet, om een of andere reden. Hoewel ik de indruk heb dat als ze het wel verstaan, dat ze het dan nog verkeerd opschrijven. Maar goed, daar wil ik afwezen, hè. Dat gebeurt ook, hoor. Maar in ieder geval, het is erg moeilijk om dat goed door te geven, hè? Nou, dat probleem hebben we in de Bijbel ook gehad. En dan wordt een man als Ganoch, die blijkt ineens Henoch genoemd te worden. Maar een man als Noach wordt door protestanten Noach genoemd. Maar de Rooms-Katholieken wordt hij Noé genoemd. Want daar gaat het verhaal, dat is heel leuk. Er stond aan het einde een geet, maar zij hebben hem aangezien voor een he. En zo vertaald naar Grieks, maar het Grieks kent de letter H niet. Ik meen dat ik het vorige keer al gezegd heb. En dan wordt het Noé. Terwijl het Noach zou moeten zijn, dan gaat het twee keer fout. Van een geet maak maar een he en vervolgens verdwijnt de he. En dan hou je Noé, hou je over. Maar het bedoelt Noach. Nou, dat verschijnsel, dat komt dus nogal eens voor. En als je de namen, de Griekse namen uit het Nieuwe Testament vergelijkt met de oorspronkelijke namen uit het Oude Testament, zult u merken dat heel vaak die he en die geet vervangen zijn. Dat wil zeggen verwisseld zijn. Men heeft ze niet uit elkaar kunnen houden. Zo sterk lijken ze op elkaar. Wij met onze drukletters tegenwoordig, onze gedrukte Hebreeuwse Bijbels, hebben daar niet zoveel problemen meer mee. Maar in de tijd dat die dingen geschreven werden en dan ook misschien wel honderden jaren meegingen, was het heel wat ingewikkelder om dan nog te onderscheiden of er nou een he of een geet stond. Men moest het al weten. Maar het onderscheiden ervan was erg moeilijk. En dat is wat van belang is. Dus een 5 en een 8 hangen dus met elkaar samen. Een he of een geet hangen met elkaar samen. En u kent toch ook die conferentie over hartelijk dank voor Gert Zilverpapier? Of niet? Kent u die niet? Ja. Ja, hartelijk dank, want er zijn volkeren die kunnen de H helemaal niet zeggen. Dan wordt het automatisch een CH. Hij klemt wat dicht. En Arabieren, Marokkanen en Turken, zal ik maar zeggen, die hebben daar heel erg last van. Want die zeggen hey, helemaal niet. Het wordt altijd een geet. Er komt wat dicht. Maar dat zit hem in hun eigen talen natuurlijk. En door hun eigen bouw ook. Daar komt het nog eens bij. Maar zo is naar heel wat talen gebeurd dat. En daar wordt het dus verward. En hey wordt een geet. En andersom heb je in Limburg, als men een harde G zou moeten uitspreken, spreekt men een zachte G uit. Als je niet oppast, verdwijnt die dus inderdaad helemaal. Het is allemaal wel twijfelachtig. Van een geet ga je heel gemakkelijk naar een hee. En als je één keer een hee hebt, dan verdwijnt die. Maar zo. Dan wordt het de bekende stomme hee. Men schrijft hem wel, maar men spreekt hem niet. Of andersom. Zie? Nou, waarom vertel ik u dat nog allemaal? Wel om de eenvoudige reden dat ook de vijfde bedeling neigt naar de achtste. Je zou kunnen zeggen, een vijf is een acht, maar hij is nog niet helemaal klaar. Want dat is het eigenlijk. Hij zit nog net niet helemaal dicht. Hij is nog niet gecompleteerd. Je kunt hem wel zien, je kunt hem als zodanig herkennen. Je kunt hem heel gemakkelijk voor een acht aanzien. Maar bij nadere beschouwing is het dat nog net niet helemaal. Maar je moet het al weten om het te zien. Zo is het eigenlijk. Nou, dat is het verhaal. Want als ik dat toepas op de tegenwoordige bedeling, wordt het al heel gemakkelijk. Dan betekent het dat dat wij vandaag aan de dag als gelovigen onder de bedeling van de genade, in de bedeling van de verborgenheid, feitelijk nieuwe scheppingen geworden zijn. Want het getal 8 staat voor een nieuwe schepping. Ik denk niet dat we er nog uitgebreid aan toekomen, dus ik vertel het nu maar. Want 8, ik zei 8e bedeling, maar wij kennen eigenlijk helemaal geen 8e bedeling. De 8e is gewoon de nieuwe schepping. De 8e dag is de eerste dag der week, de dag van de opstanding van Christus. En wij gedenken de 8e dag niet omdat het een heidense gewoonte is, zoals sommigen zeggen, maar eenvoudig omdat wij de opstanding van Christus gedenken. Wij zijn namelijk nieuwe scheppingen in Christus. We zijn met hem wedergeboren en we zijn in Christus en dus een nieuw schepsel, zegt 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. En dan zeggen, ze, ja, maar, zeggen wij, maar dat zien we toch nog niet. Wij weten toch eigenlijk wel dat het niet zo is. En dan zeg ik, jawel, maar het moet je niet zo hard zeggen. Dat is niet de bedoeling. Laten we het er maar op houden dat een hee bijna een geet is. Hij zit bijna dicht. En van een afstand bezien maakt het geen enkel verschil. En zo is het. Wij zijn nieuwe scheppingen. Er mankeert nog wel wat aan, ik weet het. Het is nog niet voltooid. Maar wat nog niet voltooid is, ja, dat is eigenlijk te verwaarlozen. Het enige wat eraan mankeert, is eigenlijk de verlossing van ons lichaam. Maar voor de rest zijn we nieuwe schepselen in Christus. En bovendien hebben we het onderpand van de toekomende erfenis. Dat wil zeggen, we hebben de garantie dat het inderdaad zover komt. Dus wat ons betreft maakt het eigenlijk niks uit. Wij zijn nieuwe schepselen. Dat zegt 2 Korinthe 5 dan ook. Zo is dan wie in Christus is, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, niet het oude zal spoedig voorbij gaan. Zo van, de 5 zal spoedig voltooid worden tot een 8. Nee, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En ik ben erg blij met die vele keren dat men zich vergist heeft in het verleden en de 5 heeft aangezien voor een 8 en andersom. Want zo hoort het eigenlijk ook. En ik wou dat we onze 5e bedeling inderdaad goed zouden verwarren met de 8. Namelijk met een nieuwe schepping. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. De 5 voert naar de 8. Ik weet nooit zeker of ik het wel eens verteld heb. Maar laat ik het dan nu maar vertellen. Het is nu de gelegenheid. Er zit namelijk, ook rekenkunde, is een verwantschap tussen die 5 en de 8. Natuurlijk is het zo dat de 8 is in de eerste plaats een 2 tot de derde. Dat is wiskunde, hebben ze mij verteld. Ik weet niet hoe je dat schrijft, maar dat is wiskunde. Hè? Het is namelijk zo, daar hebben we het wel over gehad, dat de oude schepping begint met een 2. Dat is het principe, dat van de deling, weet u wel, dat van de... Van het links en het rechts, van het scheiding maken tussen boven en beneden en links en rechts en dag en nacht. Dat was het principe van de oude schepping. Overigens, die 2 is een Arabische 2, maar het is sprekend de Hebreeuwse 2. Maar dat weet je, hè? Want de Hebreeuwse 2, die gaat zo, hè? De beet. En als je alleen die verticale streep wat schuin zet, dan heb je gewoon onze 2, dat is een Arabische. Het is zo goed als hetzelfde. He? Maar goed, die oude schepping die begint immers met een twee. Dat is het principe van de oude schepping. Een wereld van tweeheid, een dualistische wereld. Dat betekent dat de stoffelijke dingen, die immers de uitwerking zijn van die tweeheid en van het dualisme, daardoor worden aangeduid met een twee kwadraat. Een twee tot een twee, dat wil zeggen een twee maal twee. Een twee die zichzelf vervult. En daarom het getal 4, want het is 2 maal 2, staat dan voor alle stoffelijke dingen zoals ze hier zijn. De concrete dingen zoals we ze kunnen zien en tasten enzovoorts. Het is de uitwerking van het principe van het dualisme aan het begin van deze wereld. Dus 2 is het principe, 2 kwadraat is de uitwerking daarvan in onze tegenwoordige oude en zelfs ook gevallen schepping. Maar daarna komen we bij 2 tot de derde. Dat is 2 maal 2 maal 2. En dat is dan de 8. Eigenlijk moet ik het compleet maken. De eerste was 2 tot de eerste. Daarna 2 tot de tweede. Daarna 2 tot de derde. En dan tellen we perfect. Want de eerste is dan 2. De 2 kwadraat is dan 4. De 2 tot de derde is dan 8. En het is een... Hè? Daar begin ik niet aan. Een nul is niks. En over niks praat ik niet. Hè? Dat is het oude dilemma van is 0 nou een getal of niet? In de wiskunde wel, maar overal daarbuiten niet, want 0 is niks. En ik ga dus ook niet over 0 praten, want ik praat niet over niks. Hè? Goed, daar zijn anderen voor die dat heel goed kunnen. Het principe is dus dat tweede principe van de schepping. Een schepper en een schepsel, dat is ook een tweeheid. Immers, met de uitwerking vinden we de eerste plaats in de oude schepping. Dat is dan de 4, maar daarna komt de nieuwe schepping en dat is dan 2 tot de derde. Dat is de 8. En dat is dus eigenlijk de eerste derde macht die wij zo rekenen. En 8 staat daarom inderdaad voor de nieuwe schepping, voor de dag van de opstanding. En 8 ligt, wanneer we tellen, ligt de 8 voor beide 7. En u weet dat 7, tellen tot 7, gebruikelijk is ook in de Bijbel. Alle dingen die verband houden met Gods heilsplan in deze wereld tellen tot 7, want na 7 is het afgelopen. 7 is de volkomenheid van Gods verlossingsplan in verband met deze oude wereld. En wat daarna komt is de 8. Wat daarna komt is ook dus inderdaad een nieuwe schepping. Dan begint het als het ware overnieuw, maar dat is de 8. Ligt daar voorbij. En dus van de 7 gaan we naar de... Naar de 8. Na de 7 komt de 8. Na de 7 van de oude schepping komt de 8 van de nieuwe schepping. En daarnaast kennen we dat principe van dat alle getallen zichzelf vervullen. Met zichzelf vermenigvuldigd kunnen worden. Je kunt ze kwadrateren. Als je dat met de 7 doet, dan krijg je de 49. En dat is 7 maal 7 maal, hè, dat weet u. En dat komt in de Bijbel nog wel eens voor, 7 maal 7 maal. Men moet 7 sabbatten tellen, van Pasen tot Pinksteren bijvoorbeeld, tot aan het Wekenfeest. 7 maal 7 dagen, enzovoorts. En men moet bij gelegenheid ook 7 maal 7 jaar tellen, tot aan het jubeljaar. Zie. En het jubeljaar is het 50ste jaar. En het Wekenfeest van 7 maal 7 weken, dat is ook een 50ste. En daarom noemen wij het Pinksterfeest. Want dat Pink, dat betekent dat het de 50 zijn. De 50ste dag. Na de 7 komt de 8, maar na de 7 kwadraat komt de 50. En dat is de overeenkomst die er is. Dat is het verband wat er direct ligt tussen de 50... Ja, het is een 5 op een hoger niveau, hè. Maar het verband wat ligt tussen de 50 en de 8. En beide hebben in zekere zin dezelfde betekenis. Dus er zit ook verschil tussen, maar daar ga ik het niet over hebben. Maar de overeenkomst is dat ze beide uitdrukkingen zijn van het leven en de, enzovoorts van de nieuwe schepping. Dus het is al wat ligt voor beide tegenwoordige wereld. En vandaar het Pinksterfeest is dan ook het feest van de uitstorting van de geest, van de verborgen Christus, van verborgenheden die in de wereld komen, zal ik maar zeggen. Dat gebeurt op de 50ste dag. Zie? Voorbij de 7, voorbij 7 maal 7. En dan komt in deze wereld wat we niet meer verwacht hadden. Hetzelfde is dat in Abraham de letter he erin komt. Men had het niet verwacht, maar het komt wel. zat er niet in het weerbericht, zal ik maar zeggen. Het was niet te voorspellen, maar het kwam wel, want God greep in. Het was verborgen, maar het werd geopenbaard op een of andere wijze. En dat is dan waar het hier om gaat, in verband met die vijf. Vijf staat voor verborgen dingen, maar ze liggen op een ander niveau. Ze liggen voorbij de wetmatigheden van de oude schepping. Vijf ligt voorbij de vier. De vier van de oude schepping. Maar vijftig ligt voorbij de zeven kwadraat. Die ook verband houdt met de oude schepping. Ik weet wel dat ik niet volledig ben, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het gaat maar om het principe dat zowel de vijf als de acht aanduidingen zijn op een of andere manier van een nieuwe schepping. Vijf van een nieuwe schepping die nog niet volkomen is, of die als het ware nog verborgen is, die nog niet gecompleteerd is. En acht is dan de voltooide nieuwe schepping. Dat is de gedachtegang. En in de praktijk vindt u de 8 en de 50 in de Bijbel nogal eens gecombineerd. Ook in het getal 58 bijvoorbeeld, of 580. Dat zijn principes die in de Bijbel nogal eens naar voren komen. Meestal niet zo vaak, meestal moet je ze tellen. Maar je komt wel meerdere malen aan deze getallen. 58, dan wel 580. En het Jodendom rekent zelfs met 5800. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Ik hoop dat u begrijpt dat door deze eigenaardigheden van de vijf en de acht, deze tegenwoordige vijfde bedeling zich kenmerkt als een deel van een nieuwe schepping. En zo is het. Wat in deze bedeling tot stand komt, zijn de eerste vruchten van de oogst. Het is het eerste, een gemeente van eerstelingen, inderdaad van een nieuwe schepping. Je zou kunnen zeggen, maar het is alweer een moeilijk woord, deze vijfde bedeling is prematuur. Het is dat betekent dat het een vooruitgrijpen is op dat wat pas later zal komen. Natuurlijk, wij verwachten voor de toekomst een nieuwe schepping. Wij verwachten de bekering van Israël, de wedergeboorte van Israël, de wedergeboorte van de volkeren. We verwachten zelfs de wedergeboorte van de gehele oude schepping. En toch, wij hebben al deel aan die nieuwe schepping. Hij is er al. Hij kan er eigenlijk nog niet zijn en toch is hij er al. Maar op een wat ander niveau, op een wat andere plek. Hij is ook niet volledig, dat is waar. Daar mankeert nog iets aan. Maar niettemin worden wij als eerstelingen van een nieuwe schepping beschouwd. Er is nog iets anders wat ik over de vijf moet vertellen. Dat is ook een tamelijk moeilijk verhaal. Tot nog toe hebben we het gehad over de 1, 2, de 3 en de 4. En de 1 is een stip. Als je een 1, het getal 1 omzet naar een meetkundig toestand, een tekening zou ik maar zeggen, dan wordt een 1 een stip, een punt. En heb je een 2, dan krijg je twee punten, oftewel een lijn. Laat ik het eens opschrijven. Als je een stip, dat is dus eigenlijk een 1, één stip. Lukt mij niet goed om één stip te maken. Er zijn eigenlijk heel wat korreltjes krijt voor nodig. Hè? Dus, nou ja. En dan een 2. Er zijn twee stippen, maar die met elkaar verbonden worden. Dus het is een lijn. Wordt het een 2. Van hier naar daar, weet je wel. Van A naar B op de fiets. En je weet het met zoveel kilometer per uur met de wind tegen. En hoe lang doe je er dan over? Die sommen zijn dat, weet je wel. Men gaat van A naar B. En dan krijg je een 3. Dan heb je dus 3 punten. Oftewel een driehoek. Er is allemaal niet zoveel bijzonders van te vertellen. Dan gaan we weer verder. Komen we bij een 4. En dan, als we het heel mooi regelmatig maken, wordt het een vierkant. En dat vierkant is dan de uitbeelding van het getal 4. En als ik het daar dan toch over heb, dan neem ik meteen een sprong naar het getal 7. Want het is nou heel eenvoudig te zien dat een 7 gemaakt wordt door een vierkant met daarop een driehoek. Paddenstoel. Kan ik nou zo slecht tekenen? Hè? Gewoon een huis. Het klassieke beeld van een huis. Het klassieke plaatje van een huis. Of wat dacht u van een mooie Griekse tempel? Weet u nog hoe ze dat doen? Een verzameling van die pilaren, weet u niet? En daarop dan een driehoek. Nou, hij is een beetje in elkaar gezakt. Maar als u... Nee, dat is zo. Als je naar Griekenland gaat, je gaat die dingen bekijken, zul je zien dat ze inderdaad allemaal in elkaar gezakt zijn. Maar dat is van ouderdom. En er komt een dag dat jij ook... En nou goed, laat maar zoeken. Goed. Daar hebben we het dus verder maar weer niet over. Maar ik haal dit aan omdat deze principes... Die zijn helemaal niet nieuw. Die heb ik ook helemaal niet verzonnen. Alleen ik heb ze niet op school geleerd. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik heb ze ook niet verzonnen. Het is namelijk van oudsher zo dat men... Die huizen, en met name ook die tempels, zo bouwt als een vierkant of een rechthoek met daarop een driehoek, vanwege de typologische betekenis daarvan. Wij zijn het allemaal een beetje kwijtgeraakt tegenwoordig. Maar er zit een betekenis achter, want die vier, het vierkant of die rechthoek, dus hoe je er tegenaan kijkt, die is namelijk een uitbeelding van de stoffelijke wereld. Heb ik jullie eerder verteld, vier staat voor de stoffelijke dingen. Voor de voorbijgaande dingen trouwens ook, maar voor de stoffelijke dingen, voor deze oude schepping. Terwijl 3 staat voor de dingen die nog niet stoffelijk zijn. Ik heb al eens meer gezegd, de 3 is nog niet stoffelijk, is nog niet tastbaar, is nog niet zichtbaar, maar de 3 drukt zich uit in de 4. Een 3 vermaterialiseert zich totdat het 4 wordt, zal ik maar zeggen. De abstracte begrippen... Namelijk uit de 3, die worden geconcretiseerd in de 4. Dat is ongeveer de gedachte. Men heeft het tegenwoordig wat vereenvoudigd. In het christendom heeft men vroeger gezegd... de 3 is de uitbeelding van de 3-enige God. 3. En de 3-enige God regeert over de 4 van de stoffelijke wereld. En dat is aardig gevonden, want dat is in principe wat wordt uitgebeeld. Alleen heeft het dan niks met de 3-enige God te maken. Maar het gaat erom dat 3 als onzienlijk, als aanleiding van onzienlijke dingen, inderdaad de aanduiding is van de geestelijke machten die nou eenmaal regeren over de stoffelijke wereld. En dat is van oorsprong de betekenis. De 3, in ieder geval in de Griekse filosofie, is het zo dat de 3 de uitbeelding is van de goden, van de niet stoffelijke dingen, van de geestelijke dingen, die regeren over de 4, die immers de uitbeelding is van de stoffelijke dingen. En daaraan danken wij tot vandaag aan de dag de vorm van de meeste huizen. Dat wordt zo gebouwd. En het wordt ook over het algemeen als mooi ervaren. Dan weet ik wel dat er natuurlijk ook heel wat kunstenaars zijn die een hekel hebben aan alles wat een ander al eens eerder gedaan heeft. Dus het moet per se nieuw zijn, het moet origineel zijn. En daar komen al die gekke wrochtsels vandaan. Ik heb er ook een gek woord voor. Want het zijn ook gekke dingen. Wrochtsels, dus nee, staat waarschijnlijk ook niet in vandaan. Maar die gekke dingen die maken omdat het zo nodig anders moet zijn. Maar van oudsher is het zo dat men gebruikt de varianten van deze verhaal. 4 en 3 boven elkaar. Nou, dan laat ik het maar bij. Want dan ga ik gewoon weer verder met het rijtje. Ik was dus bij de 4. Het vierkant is dan een uitbeelding van de wereld als zodanig. En dan komen we bij een 5. En voor een 5 kan je natuurlijk tekenen een regelmatige vijfhoek, zo moet ik het zeggen. Het is heel lang geleden dat ik op de MUCO geweest ben. Maar een regelmatige 5, dit is een zeer onregelmatige natuurlijk, maar ik was ook een onregelmatige leerling. Daar komt het van, hè? Ja. Maar ik heb het geleerd. Zo. Dus deze regelmatige vijfhoek is dan de uitbeelding van de 5. Maar we kennen die regelmatige vijfhoek beter uit een heel andere figuur, een veel moeilijker figuur, maar het is ook een 5-punt. Dat is namelijk uit de 5-puntige ster. Ik zal proberen hem te tekenen, dat lukt me bijna nooit hoor. Maar ik zal proberen te tekenen, zo uit een losse pols. Oh, nou vinden ze het ineens goed. Nou ja. Een vierkantje kan ik niet tekenen, maar een 5-puntige ster wel. He? Nou, dat is er ongeveer. Een 5-puntige ster. En in het midden ontstaat dan die regelmatige vijfhoek. En dat is de gedachte. Nu is het zo dat deze 5-puntige ster... Kijk, een 4-puntige ster, daar valt bijna niet over te praten. Dat is gewoon een kruis. Daar kun je verder niks mee, hè. Dus de 5-puntige ster is de eenvoudigste vorm van een ster die je eigenlijk maar denken kunt. En die wordt ook veel gehanteerd. Omdat het zo'n fraaie figuur is. De zespuntige ster komt ook wel eens aan de orde, maar dat doen we bij de zesde bedeling wel weer eens dan nog tijd heb. Maar de vijfpuntige ster vinden we veel uitgebeeld. Men zegt dat bijvoorbeeld de Russen de vijfpuntige ster gebruiken als een beeld van de vijf continenten waarover het communisme zou moeten regeren. En dat is leuk gevonden hoor, maar dat is wel erg modern hoor, zo'n verklaring. Ja, waarom doen ze dat? Zeker ook omdat het over vijf continenten gedronken zou moeten worden. Königsbräu en zo, weet je wel. Nee, die vijfpuntige ster die wordt erg veel gebruikt. Men kent hem ook onder de Latijnse naam. Het pentagram, hè, de vijfpuntige ster. Pentagrammaton. Maar men is de exacte betekenis ervan vergeten eigenlijk, hoor, meestal. Maar heel dikwijls wordt die ster afgebeeld in de gedaante van een mens. Dat wil zeggen, men tekent de gedaante van een mens in die ster. Dat is heel makkelijk te zien. Hoofd naar boven, twee benen naar beneden, de armen links en rechts. Dat is gebruikelijk, zodat de vijfpuntige ster feitelijk de omschrijving is van een mens. In de oudheid beschouwde men dan ook als volkomen onjuist wanneer men zo'n vijfpuntige ster tekende met een punt naar beneden. Dus met twee omhoog, twee opzij en één naar beneden, want dan stond hij op de kop. Wel, een wiskundige zou zeggen, nee, hij is alleen een paar graden verdraaid. Maar mensen met gevoel voor symboliek zeggen, nee, hij staat op de kop. Hij hoort met de punt naar boven, niet met de punt naar beneden. Mensen hoort met zijn hoofd omhoog, niet met het hoofd naar beneden. Dat is de gedachtegang. Dus de omschrijving van een mens. Maar gaat nog veel verder, want er is iets heel bijzonders met die vijfpuntige ster. Nou, niet met deze, want ik heb hem niet goed genoeg getekend. Maar bij een echte vijfpuntige ster, dan krijg je te maken met een heel bijzonder verschijnsel. Dat is namelijk dat die lijnen van die vijfpuntige ster zijn allemaal even lang, uiteraard. Ze worden allemaal op dezelfde verhoudingen doorsneden. Ik hoop dat u dat begrijpt. En het verhaal is nu dat als ik nou even die ene lijn hiernaast teken, voor het gemak, dat we daar naar kijken, dan wordt die, bij wijze van spreken, hier gedeeld door die lijn die hier staat erboven loopt, zo, hè. Dus de lijn wordt hier gedeeld. En nou zo, als ik dit stuk A noem, het korte stuk, en het langere stuk van de lijn noem ik dan B. En ik noem het hele stuk A plus B, want dat is het natuurlijk. Hebt u het nog? Kun je dat nog volgen? Hè? Het kleine stuk noem ik A, het grotere deel noem ik B, en het totaal heet dan natuurlijk A plus B. Hè? Nou, dan is het zo. Probeer het goed te volgen. Hè? Dan is het zo dat A verhoudt zich tot B als B tot A plus B. En daar is niks moeilijks aan. Dus echt niet. Daar is niks moeilijks aan. Dat moet je niet laten afschrikken gewoon door die letters die ik erbij noem. Maar dat betekent gewoon dat als B, stel nou dat, hè, stel dat B twee keer zo groot is als A, dan betekent het dat A plus B twee keer zo groot is als B. Maar het is niet zo, het is niet twee keer zo groot. Ik kom in de buurt, maar het is niet twee keer zo groot. Maar je moet eerst de gedachte vatten. Het kleinste deel verhoudt zich tot het grootste, als het grootste tot het geheel. En het verhaal is, dan zou ik zijn net bijvoorbeeld 2, dan zou ik wat dichter in de buurt komen, 1,8. De zaak is namelijk A maal 1,8 is B, maar B maal 1,8 is A plus B. En dan ben ik nog niet nauwkeurig genoeg, maar ik weet het ook uit mijn hoofd niet nauwkeuriger en het heeft ook geen enkele zin, want die verhouding drukt zich uit in zo'n getal 1,8 en dan nog een heleboel met een oneindig aantal cijfers achter de komma, want het is net zo'n getal als het getal pi, dat wil zeggen het is onmeetbaar. Men berekent er eens in de zoveel tijd weer eens een keer een decimaal bij. Het is wat onbekend. Maar het getal, dat is het getal van wat men noemt de gulden snede. Dat is een tamelijk bekende term. Maar die gulden snede wil zeggen, het is een gouden verdeling. Als je die lijn op dit punt doorsnijdt, in twee delen, waarvan het kleinste zich verhoudt tot het grootste, als het grootste tot een geheel, dan is dat de gulden snede. Dat is namelijk de mooiste verdeling van de lijn die je maken kunt, zegt men. En ik zal u een voorbeeld ervan geven. We gaan het hebben over fotografie, voor de aardigheid, of fotografie, of over de schilderkunst. Hè. Dan komt het erop neer dat wij maken, we geven een foto, de verhoudingen, niet van rechthoekig, dat wil zeggen van alle zijden gelijk, want zo'n vierkante foto van 4x4, 6x6, of wat is het formaat, 9x9 soms, hè, dat vinden we niet mooi. Een vierkant plaatje is niet mooi, ja, alles staat erop, maar het is niet mooi. Toch? Want het briefkaartmodel is mooier. Namelijk iets breder. Zo, dit ongeveer. Nou, ze denken net iets te breed, maar ongeveer zo. Die verhoudingen. Men zal zeggen dat komt omdat ons blikveld ook die verhoudingen heeft. Ongeveer. Hè? We kijken breder dan hoog, zal ik maar zeggen. Hè? Ons blikveld is breder dan dat het hoog is. Dan zeggen we, daarom willen we een plaatje hebben waarvan de verhoudingen overeenkomen met ons blikveld. Ja, het zal wel zo wezen. Maar het punt is gewoon dat men vrij nauwkeurig ooit heeft uitgerekend wat wij de mooiste verhoudingen vinden, gemiddeld. En dan blijkt het zo te zijn dat de verhouding tussen deze zijden van de rechthoek, inderdaad, dat we die het mooiste vinden wanneer ze overeenkomen met de gulden snede. Heb je dat nog? Begrijp je dat nog? Het betekent dat de lange zijde ongeveer 1,8 maal zo groot is als de korte zijde. Maar omdat 1,8 dat zo lastig mee te werken is, doen we het meestal anders. We zeggen dan, de ene kant is 1 en de andere kant is 2. Dan ronden we 1,8 af naar boven, naar 2. Dan ronden we het af. Er zijn heel wat bakstenen hebben dat formaat. Zo, dat is makkelijk, daar kun je makkelijk mee werken. Maar beter benadert men de juiste verhoudingen door de korte zijde verhouding te geven van 2 en de lange zijde van 3. En dat is precies het formaat van een kleinbeeldcamera. Want dat is een verhouding van 24 bij 36. 24 mm bij 36 mm. De ene kant 2 x 12, de andere kant 3 x 12. En het komt al dichter bij de gulden snede. Maar er is nog lekker makkelijk mee te werken. Met die verhoudingen 2 x 3. Dus helemaal precies gebruikt men hem meestal niet. Om de eenvoudige reden dat het er zo moeilijk mee te rekenen valt. Omdat het ook een onmeetbaar getal is. Dus uit praktische overwegingen wordt hij niet veel exact zo gebruikt. Maar het gaat erom dat wij, wat onze gevoelens voor schoonheid aangaat, inderdaad de voorkeur geven aan zo'n verhouding. En ik zal u nog zo'n verhouding geven, want dan gaan we ons bezighouden niet met het formaat van de foto, maar dan gaan we een foto maken met vlakverdeling erin. Dan zeggen we, maken een foto van het water, bijvoorbeeld met een schip erop, zo op de zee, weet je wel, met de horizon en zo. Dat is heel gemakkelijk. Dan leggen we de horizon ongeveer op deze afstand. Ongeveer. Want we verdelen het verticale vlak precies volgens de gulden snede. Het deel lucht is 1,8 maal het deel water. Want dat vinden we mooi. Want als iemand een foto zou maken van de zee met de horizon, zal ik maar zeggen, op pakweg 2/3 van de foto. Zodat het grootste deel water is en het kleinste deel lucht. Dan zeggen we, nou, dus die camera heeft niet te laten zakken, had hem hoger moeten nemen. Dat vinden we gewoon. Nou, en als je dan nog verder gaat, dan ga je erbij zeggen, maar dan gaan we een stuk strand erbij nemen met een paar palmbomen erop, weet je wel. Laat ik eerst weer even het zaakje terugbrengen. Dus de horizon weer mooi op pakweg een derde, zo ongeveer dan, want dat is hem dan. Hè. En dan moeten we de palmbomen bij aan de oever, dan gaat het precies hetzelfde, maar nou doen we het overigens de horizontale lijn. Dan komt er een verdeling hier ongeveer. En dat betekent dat hier ongeveer de kust loopt. En daar staan een paar mooie bomen. En hier de zon om het vlak, dat grote gat te vullen. En dan hebben we het ongeveer.
En ik ben een verdraaid slechte fotograaf, hoor. He? En een verdraaid slechte tekenaar ook. Maar ik weet wel hoe het zou moeten. Omdat dat niet op gevoel gaat. Maar omdat dat gewoon uit te rekenen valt. Men weet dat nou eenmaal. En als je het volgens deze wijze doet, dan krijg je gewoon een klassieke tekening. Hè, zo, klassieke vlakverdeling, zo hoort het. Men weet dus, en ik doe er veel te lang over om dit te vertellen, maar men weet dus dat als je dingen verdeelt volgens die gulden snede, dan beantwoordt dat het best aan ons gevoel voor schoonheid. Dat is een volmaakte verdeling in de kunst. En op alle manieren komt dat uitdrukking. Er zijn boeken over vol geschreven. Nou, niet recentelijk, maar langer terug wel. Stapels over de guldensnede. Nou, en het hele verhaal. Kijk, moet u uw eigen vinger eens bekijken. Hè? Het topje van uw vinger. En u zult zien dat het tweede vingerkootje, dat het inderdaad 1,8 maal zo groot is als het eerste. En het derde is weer 1,8 maal zo groot als het tweede. En dan gaan we naar de hand en dan krijg je precies hetzelfde verhaal. Dus het punt is gewoon dat die verdelingen overal in de natuur, in het menselijk lichaam, maar in de natuur, overal komen ze voor. Het is allemaal precies hetzelfde verhaal. En zelfs als je journalistiek gaat volgen ergens zo, dan leer je altijd dat als je een artikel schrijft, dan moet je een inleiding hebben en een hoofdmoot en een uitleiding en hoe dat allemaal heten mag. En dan krijg je precies hetzelfde verhaal te verhoren. Een zoveelste deel van het spul moet een inleiding zijn, een zoveelste deel moet een... En dat gaat weer net zo volgens de gulden snede.
Zou zelfs een vleemdijker die wand
Precies, dat is precies hetzelfde verhaal, ja. Die hoogte van de lambrisering, wel, dit is geen lambrisering natuurlijk, maar dit is wel precies hetzelfde systeem.
Riep je eruit?
Ja. Al die verdelingen, die zijn daartoe te herleiden, of zijn daarna terug te brengen. En er blijkt gewoon dat iedereen dat de mooiste verdeling vindt. Zie? En dat is dus al uit de klassieke oudheid is al, ons dat al overgeleverd. Daar is ook helemaal niks nieuws aan. Maar wat ik nou zeggen wil is dat gevoel voor schoonheid, dat ons schoonheidsideaal, dus inderdaad kan herleid worden tot de vijf, tot het getal vijf. In de vijf zit het schoonheidsideaal opgesloten. Als je de echte vijf kent, dan heb je daar het geheim van schoonheid gevonden. En daar gaat het om. Vandaar dat men de mens hier ook in tekent, in die vijf punten gesteld. Al was het alleen maar omdat die verhoudingen, volgens die gulden snede, in het menselijk lichaam zo vaak zich herhalen. Zie, dat is gewoon een wiskundig gegeven. Ja, sommigen hebben te lange armen, sommigen te korte. Maar gemiddeld kom je altijd weer terecht bij die gulden snede. Dat is het verhaal. Toegepast op die bedeling in kwestie is het dus zo dat de mooiste dingen, de schoonste dingen, ook naar Gods normen, en in verband met zijn scheppingswerken, zijn verlossingswerk, juist die dingen komen tot uitdrukking in de vijf en dus ook in de vijfde bedeling. En dat is het verhaal. Ik weet wel, ik doe er veel te lang over om dat te vertellen. Maar de andere kant is natuurlijk dat het toch wel eens aardig is om de dingen van de oude schepping te leren verstaan, omdat het nou eenmaal overal voorkomt. Overal vind je diezelfde waarheden terug. Als je een vijf hebt, dan zit daarin het geheim van de schoonheid. Wij weten niet hoe. En als we het gaan meten, blijkt dat we het niet meten kunnen. Het is een cijfer waar we rechtstreeks de eeuwigheid mee inlopen, omdat we allemaal maar cijfers achter de komma blijven schrijven. Het gaat allemaal verder. Wij weten het niet, net als bij een cirkel. Dat is ook zo'n ding, dat weten we niet, want een cirkel is een beeld van de eeuwigheid. Daarom kunnen we ook het getal pi niet meten. Het is precies hetzelfde verhaal, maar in de vijf ligt het opgesloten. En daarom de hoogste idealen van Gods verlossingswerk, de hoogste schoonheid van Gods handelen in de heilshistorie, komt tot uitdrukking in de tegenwoordige vijfde bedeling. Daar gaat het om. En als je er al een gedaante in wilt tekenen in deze vijfpuntige ster, dan lijkt het mij geen twijfel dat die gedaante de gedaante van Christus zelf is. Hem in wie alle schoonheid van de scheppingen, van Gods werk enzovoorts tot uitdrukking komt. Al moet ik misschien zeggen de schoonheid van God zelf, die daarin tot uitdrukking komt. In de persoon van Christus Maar nog, ik ben geneigd het nog verder door te trekken. Want aangezien we vandaag te maken hebben met het lichaam van Christus en met de verborgen, de mystieke Christus, ben ik dus geneigd om die vijfpuntige ster inderdaad te zien als een type van de gemeente. We zijn dus zo bijna klaar met de vijfde bedeling, maar ik heb toch nog wat daaraan toe te voegen. In de eerste plaats, broeder van de Akker, herinneren wij eraan dat die omgekeerde vijf, dat wordt algemeen beschouwd als de uitbeelding van Satan. Als je hem op zijn kop zet, dus met de punt naar beneden, dan krijg je, ik draai hem even een klein eindje, dan krijg je naar beneden de sik van de geit namelijk, en naar boven de horens van de geit, en naar links en rechts de oren van de geit, de bok namelijk, en die bok heet dan Baphomet, maar die bok is niemand anders dan Satan zelf. En dat is wel een wat rare manier, maar het is toch aardig omdat het bevestigt wat ik net zei, die mens die men gewoon in deze vijfpuntige ster tekent, gewoon de rechtopstaande ster, is uiteraard Christus. Maar als je hem omkeert, dan krijg je uiteraard, nou zullen we zeggen, de antichrist of de Satan zelf. Alleen het eigenaardige is, meer bekend is die bok, dus de omgekeerde ster met zijn magische, zwart-magische betekenis. Maar in deze normale stand, met één punt naar boven, is het gewoon een uitbeelding van de Christus. Maar goed, ja. Die gebruiken dit soort beelden ook, ja. Maar dan heb je hem ook, dan staat hij op zijn kop. Staat het pentagram op zijn kop. Ze wordt heel wat mee gemanipuleerd. Maar dat komt omdat het van oorsprong de uitbeelding is van schoonheid. Van dat wat God doet. Van de schepper zelf en van Christus enzovoorts. En dat heeft men uiteraard dan weer verbasterd. Hè? Maar goed. En misbruikt. Maar dat gebeurt met de Davidster ook hoor. Met de zespuntige ster. Nou, dan er is nog één ding wat ik echt moet aanhalen over de vijfde bedeling. En dat is hoe die afloopt. Dat is niks typologie, maar dat is gewoon klare taal. En daarmee hebben we dan meteen een begin voor de bespreking van de zesde bedeling. Het is namelijk zo dat deze vijfde bedeling der verborgenheid en van de genade, deze tegenwoordige vijfde bedeling, dus eindigt wanneer degenen die daar deel van uitmaken van de aarde worden weggenomen. We hebben immers gezien dat deze vijfde bedeling in feite niet anders is dan het verborgen koninkrijk van Christus. En allen die daar deel van uitmaken, hebben dan ook een hemelse erfenis, een hemelse bestemming, een hemels burgerschap, of hoe dat maar heet. Dat is wat met name in de Paulinische brieven dan ook uitgebreid naar voren wordt gebracht, dat wij als gelovigen in deze vijfde bedeling deel hebben gekregen aan dat verborgen koninkrijk. En het koninkrijk is verborgen in de hemel. Het enige wat aan de vijf ontbreekt, alvorens het een acht wordt, is immers, staat er nou niet meer, maar is immers dat venstertje, die opening daarbovenin. Hij is nog niet compleet. En het enige wat aan ons mankeert, wat nog niet compleet is, is dan ook dat laatste stukje naar boven toe. En dan hebben we het gewoon over de opname van de gemeente. Die opname van de gemeente is in feite niet anders dan gewoon de verandering van ons lichaam. Dat wil zeggen, het spreekt over de verheerlijking, ook lichamelijk, van alle gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. Het verhaal is namelijk dat wij nu reeds geacht worden met Christus gestorven te zijn, begraven te zijn, ook opgewekt te zijn vervolgens. En bovendien wordt er geleerd dat wij nu reeds met Christus gezet zijn in de hemel. We hebben daar burgerschap ontvangen. We hebben daar ons leven. Ons leven is daar verborgen bij God, zegt de Colossensebrief. En dat klinkt allemaal erg volkomen. En dat is het ook. Maar er moet nog één opmerking bij gemaakt worden. Dat is dat wij lichamelijk inderdaad nog hier op aarde zijn. En nog niet verlost zijn van het lichaam. Maar dat is ook het enige wat ons ontbreekt. Maar juist daarvan hebben we de garantie gekregen dat het alsnog zal gebeuren. We hebben immers de geest ontvangen, zegt Efeze 1, die het onderpand is van onze toekomende verlossing. Het is namelijk zo dat de verlossing van het lichaam die wij verwachten als gelovigen niet is ons lichamelijk overlijden. Dat wordt wel eens gedacht, omdat we bij het sterven uiteraard het lichaam afleggen. We zijn het aan kwijt, we beschikken er niet meer over en we zijn daarom dan ook niet meer hier.
En dan denken we wel eens dat dat de verlossing is van ons lichaam. Maar dat is niet het geval. De verlossing van het lichaam is niet dat wij dit oude lichaam afleggen, maar de verlossing van het lichaam is dat wij inderdaad een nieuw lichaam ontvangen. En daaronder wordt dan verstaan het definitieve lichaam waarmee wij de eeuwigheid ingaan. En dat gebeurt niet bij ons lichamelijk sterven, maar dat gebeurt bij de opname van de gemeente. Het is wel moeilijk uit te leggen, maar ik probeer het toch maar even. En anders dan maak je zich maar niet ongerust, dan kom ik er in verband met de volgende bedelingen ongetwijfeld nog wel op terug. De zaak is namelijk, als we alles even loszien van welke bedelingen kwestie dat ook, dan hebben we de loop der eeuwen in deze tegenwoordige wereld, zal ik maar zeggen, sinds Adam, waarbij de mensen hier op de aarde leven, zal ik maar zeggen. En in de loop der tijd stierven ze allemaal, stuk voor stuk. Alle mensen sterven immers in Adam. Het is alleen een kwestie van tijd. Maar alle mensen sterven in Adam. Dat betekent dat normaal gesproken een mens naar het dodenrijk gaat. Hij gaat de dood in. Of kort gezegd, hij gaat dood. Maar dat is precies hetzelfde. Dat betekent dat hij de dood ingaat. En dus het dodenrijk. En het dodenrijk is onder de aarde. Dat is de normale gang van zaken. En daarmee gaat hij niet de eeuwigheid in. Hoewel dat wel eens verondersteld wordt. Maar integendeel. Hij wacht daar, of althans hij is daar, en hij wacht daar op de jongste dag. Dat is het eind van de geschiedenis van deze oude wereld. Dat betekent dat al die mensen die in de loop der tijd gestorven zijn, die worden verzameld en worden opgewekt op de jongste dag. En zullen voor God staan en dan geoordeeld worden. En pas daarna gaat de eeuwigheid in. Zie, want dan wordt bepaald wie waarheen gaat en hoe en waarom en dat soort dingen meer. Hoe dat precies is, daar hebben we het nou niet over, dat is mijn onderwerp niet. Maar het gaat erom dat iemand die sterft normaal gesproken niet de eeuwigheid ingaat, maar afwacht tot op de jongste dag. Het eigenaardige is ook dat van de dood gezegd wordt dat het een gevangenis is. Men wacht daar namelijk, we zitten om zo te zeggen in voorarrest, maar in ieder geval men kan er niet uit. En men wacht daar op dat men eruit gelaten wordt en dan blijkt dat er eerst een rechtszaak plaatsvindt. Men komt voor de troon. Dat is de algemene gedachtegang. Ik moet er meteen bij zeggen dat voor deze tegenwoordige bedeling een ander soort regeling geldt. Maar ik heb met opzet eerst dit aangehaald, want dit is de normale gang van zaken. Met betrekking tot deze oude wereld, de bedelingen door, zal ik dan maar zeggen. Men sterft, maar dat is niet de eeuwigheidssituatie. Men wacht namelijk tot de jongste dag en daar zal men geoordeeld worden. Dat is de normale gang van zaken. En de uitzondering die vinden we in deze tegenwoordige bedeling sinds de opstanding van Christus. Want van de gelovigen van deze bedeling wordt gezegd dat zij de dood niet zullen zien. Wel, er staat niet dat ze niet zullen sterven, want dat zullen ze wel. Dat zullen ze wel, uiteraard. Maar er staat, ze zullen de dood niet zien. Degenen die in de Heer Jezus geloven immers, zullen de dood niet zien. Dat betekent dat als ze hier sterven, zullen ze niet hun ogen opslaan in het dodenrijk, want ze zullen de dood niet zien. Ze zullen wel sterven, maar als ze hun ogen opslaan, wie zullen ze dan zien? Ja, de Heer uiteraard, ontbonden te worden met Christus te zijn. En Christus is niet in het dodenrijk. En het grote verschil is dan ook dat normaal gesproken de mens wanneer hij hier sterft zijn ogen opslaat in het dodenrijk, zoals het in Lucas staat, onder andere dan. Terwijl de gelovige de dood niet ziet, maar en dan is, betekent dat hij dus niet in de dood is. Wel, op aarde is hij ook niet, het enige wat overblijft is dus dat hij in de hemel is. Maar dat is niet zijn eeuwigheidspositie, want ook van de gelovigen van deze bedeling wordt gezegd dat ze wachten op een rechtszaak, zal ik maar zeggen. Alleen heet het dan niet de grote witte troon, maar heet het de rechterstoel van Christus. Maar het principe is hetzelfde. De gelovigen van deze tegenwoordige bedeling, laten we zeggen sinds de opstanding van Christus, de gelovigen, die zijn al met Christus gezet in de hemel. En als zij hier op aarde sterven, als hun lichaam sterft, betekent dat er niets meer is wat hen bindt aan de aarde. Wel, de dood zullen ze niet zien, bovendien die hadden ze al overwonnen, want ze waren al met Christus opgewekt. En dat betekent dus dat wanneer hier op aarde men ontbonden wordt van het lichaam, dat men inderdaad met Christus is en dus in de hemel.
Maar dat is niet de eeuwigheidssituatie, omdat ook in ons geval wij wachten in de hemel op dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is niet op de jongste dag, maar het is meer dan 1000 jaar ervoor. Maar het principe blijft hetzelfde. En het principe is dus dat onze eeuwigheidspositie niet ingaat bij ons lichamelijk overlijden, maar onze eeuwigheidspositie gaat in nadat wij geopenbaard zijn voor de rechterstoel van Christus. Net zo goed is de eeuwigheidspositie van de mensen uit andere bedelingen en ook van de ongelovigen van deze bedeling ingaat na de jongste dag. De tijdstippen zijn verschillend, afhankelijk van de tijd waarin men geleefd heeft, maar het principe is volkomen gelijk. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En tussen het sterven en het oordeel ligt een bepaalde tijd en die hangt uiteraard af van wanneer men geleefd heeft. Dat is heel duidelijk. Iemand die een gelovige die 1000 jaar geleden overleed, die wacht nog steeds in de hemel op dat hij geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus. En wij leven hier nog, maar we wachten op precies hetzelfde. Onze verheerlijking gaat dan ook niet in wanneer wij hier sterven. Onze verheerlijking gaat in wanneer Christus verheerlijkt zal worden. Dat is ook nog niet gebeurd. Want dat is het beste argument wat er is natuurlijk. Ook Christus is die eeuwigheidspositie zo niet ingegaan. Want er staat nog heel wat te gebeuren in verband met deze oude, nog zelfs vergankelijke schepping. En aangezien ons lot verbonden is met dat van Christus, betekent het dat wij niet verheerlijk zullen worden voordat hij verheerlijk zal worden. En dat wij niet onze eeuwigheidssituatie bereiken voordat hij die bereikt. Kortom, de verwachting van een gelovige is niet zijn graf of zijn lichamelijk overlijden. De verwachting van de gelovige is de verheerlijking van Christus en daarmee gepaardgaande zijn eigen verheerlijking. Want dat is waarnaar wij uitzien. Heel eenvoudig gezegd, wij zien uit naar de opname van de gemeente. Want bij die gelegenheid zullen wij de Heer ontmoeten en is de gemeente voltooid. En heeft de gemeente zijn aardse loopbaan vervuld en komt daaraan compleet als gemeente in zijn totaliteit in zijn hemelse bestemming. En bij die gelegenheid zullen wij alle leden van de gemeente geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En daar bereiken we onze eeuwigheidssituatie. En leest u de brieven maar na. Er wordt nergens gezegd dat onze verwachting gelegen is in ons graf of in ons lichamelijk overlijden. Wij zien niet uit naar het sterven. Wij zien uit naar de wederkomst van Christus. En zo hoort het ook. Goedenavond. Wij zien uit naar de wederkomst van Christus en niet naar de dood. Dat is een heel fundamentele zaak. Misschien zegt u, het maakt mij niks uit en zo'n groot verschil is het niet. Maar het is een heel fundamenteel verschil. Het is een misverstand te denken dat als wij overlijden, dat dan eindelijk wij ons einddoel bereikt hebben. Want dat is niet waar. Het einddoel wordt bereikt pas bij de openbaring van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. En nu is ons leven verborgen met Christus bij God. Maar als wij hier op aarde overlijden, dan is nog steeds ons leven met Christus verborgen bij God. En meer dan ooit. Maar onze eindbestemming is niet dat wij verborgen zullen zijn. Onze eindbestemming is onze openbaring. Denk maar aan Romeinen 8. De hele schepping zucht en is in baresnood en wacht op het openbaar worden. Het openbaar worden van de zonen Gods. Niet de schepping wacht op het overlijden van de zonen Gods. Hè? Maar op het openbaar worden van de zonen Gods. En dat is dus waarnaar wij uitzien. En dat is van belang, want daardoor komen wij terecht dan bij die schriftplaatsen waarin de opname van de gemeente tamelijk uitgebreid besproken wordt. En ik doe het dus niet tamelijk uitgebreid nu. Dat vind ik ook heel niet nodig. Maar in de eerste plaats moet ik in dat verband dan aanhalen 1 Korinthe 15. Ik noem dus alleen die schriftplaatsen waar duidelijk en meer uitgebreid gesproken wordt over de opname van de gemeente. En dat is in de eerste plaats 1 Korinthe 15. Vanaf vers 51. Daar heeft de apostel het hele hoofdstuk lang al gesproken over de opstanding. Maar helemaal aan het eind daarvan zegt hij in vers 51, ziet, ik zeg u verborgenheid. Want verborgenheid is immers dat wat speciaal verband houdt met de tegenwoordige bedeling.
En hier gaat hij het hebben dan over de verborgenheid van de opstanding. Wel, dat Christus opstond is niet verborgen. Dat al de doden zullen opstaan op de jongste dag is ook niet verborgen. Dat de martelaren uit de grote verdrukking in de toekomst op zullen staan uit de dood is ook niet verborgen. Maar dat de gemeente zal opstaan en zal de Heer tegemoet gaan in de lucht, dat is wel verborgen en dat wordt hier ook gezegd. Ik zeg u verborgenheid. En dan moet u goed begrijpen, dat woord verborgenheid zou overgeslagen kunnen worden hoor. Dan zou gewoon gestaan hebben. Ziet, ik zeg u, wij zullen wel niet alle ontslapen. Maar er staat, ziet, ik zeg u verborgenheid. Want een bestaat helemaal niet in het Grieks. Dus, zie, ik zeg u verborgenheid. En van mijn part een verborgenheid, dat maakt niks uit. Maar het woord wordt uitdrukkelijk gebruikt omdat het hier een waarheid volgt die verband houdt met de verborgenheid, namelijk met de roeping van de gemeente. En dan staat er dat die verborgenheid is, wij zullen wel niet alle ontslapen. Dat wel heeft dan de betekenis van weliswaar. Wij zullen weliswaar niet alle ontslapen, maar wij zullen wel degelijk allen veranderd worden. Want in de voorgaande vers is uitgelegd dat hoe dat zit met dood en opstanding. Er wordt gezegd dat een vleeselijk of een zielelijk of een natuurlijk of een verderfelijk, een vergankelijk lichaam, dat wordt er gezaaid. Want daarom begraven wij, dat is zaaien, hè. Een verderfelijk lichaam wordt gezaaid, maar een onverderfelijk, namelijk een geestelijk, een onvergankelijk lichaam, wordt opgewekt. Zodat als het graf opengaat, ik zei als het graf opengaat, want misschien is er helemaal geen graf. Op dat moment, dat kan natuurlijk best, hè. Maar goed, als het graf opengaat, dan komt het lichaam wat erin was eruit, maar wat eruit komt is een ander lichaam waar wat erin ging. Dat wordt in die voorgaande versie hier gezegd. Zie. Men zaait, maar wat opkomt is niet hetzelfde als wat men gezaaid heeft. Men zaait een tarwekorrel bijvoorbeeld. Staat er. Maar wat daaruit opkomt is niet die tarwekorrel. En toch, die tarwekorrel is daarna weg. Of toegepast op de opstanding van de Heer Jezus. Toen hij opgestaan was, was het graf leeg. Daar was hij niet meer in. Maar het lichaam waarin hij verscheen aan zijn discipelen was toch niet hetzelfde lichaam als wat in het graf was. Ik hoop dat we elkaar willen begrijpen natuurlijk. Hè. Als je het niet wil, hoeft het natuurlijk niet. Maar we moeten een beetje best doen om elkaar te begrijpen. De gedachtegang is dan dat het lichaam van de Heer weliswaar uit het graf kwam, maar het was veranderd. En dat bedoel ik met het was niet hetzelfde lichaam, het was een ander soortig lichaam. Het was niet ziel, het was geest. Dus niet vergankelijk, maar onvergankelijk. En zo'n lichaam kwam uit het graf. Dus de reden waarom men hem dikwijls niet herkende. Zie, er waren natuurlijk herkenningspunten. Er waren zelfs een litteken in zijn handen. Als bewijs van dat hij het werkelijk was. En toch was het een ander lichaam. En hij gedroeg zich ook in dat lichaam anders. Het deed voortaan de deur niet meer open als hij binnenkwam. Daarbij ook niet, maar dan komt het eruit, eruit ligt. Hè? Maar u begrijpt wat ik bedoel, dat lichaam was veranderd. Want door dood en opstanding wordt men veranderd. En dat is ook de bedoeling van de dood, dat wij dadelijk ons oude lichaam zouden afleggen, omdat we in de opstanding een vernieuwd lichaam zouden hebben. En wat de apostel aan het eind van dit hoofdstuk, waarin deze dingen besproken worden, zegt, is, wij zullen weliswaar niet allen ontslapen. En dan zou je schrikken zeggen, maar hoe kan dat nou? Want we moeten toch een ander lichaam krijgen. Als we niet eerst sterven en gezaaid worden, dan hebben we niet een ander lichaam. He? Indien de tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo draagt het geen vrucht. Maar wij willen graag dat het vrucht draagt. Want vlees en bloed, zegt het voorgaande vers, vers 50, kunnen het koninkrijk gods niet beërven. En dan denken we, hoe kan dat nou? Dan moeten we toch eerst sterven, want anders kunnen we het koninkrijk niet binnen. En dan zegt de apostel, nou, luister eens hier, wij zullen weliswaar niet alle sterven, maar we zullen wel veranderd worden. En dan legt hij het uit, dat het niet per se noodzakelijk is dat men inderdaad sterft en begraven wordt om daarna op te staan. Maar men kan ook rechtstreeks in één keer veranderd worden. Ik bedoel zo, als het langzaam kan het ook snel. En zo was het natuurlijk ook. Per slotverrekening, het beeld van de graankorrel is een beeld uit de natuur. Het gaat om de typologische toepassing daarvan. En dan weten we dat zo'n tarwekorrel langzaam verdwijnt en dat die omgezet wordt naar wat anders. Dat is een proces wat redelijk goed te volgen is. Maar als je dat even wat sneller laat gebeuren, dan is het flops, dan is die graankorrel weg. En dan heb je dan spuit er ineens een korenaar uit de grond. Zo is het ongeveer. Nou, en daarom staat er ook, in vers 51, wij zullen niet alle ontslapen, maar wij zullen, wel degelijk zei ik, wij zullen veranderd worden. In een punt. Maar punt is maar één, weet je wel. Daar heb ik het net over gehad. In een punt. Punt destijds, zeggen de vertalers. Want die zijn bang dat wij het niet snappen. Hè? Maar het gaat om een ondeelbaar ogenblik. Er staat letterlijk een atoom. Ja, een atoom. Dat zegt niks, want atoom betekent gewoon dat het niet gedeeld kan worden.
En een splits dan tegen worden.
Ja, daarom, dat is de grap. Dat is zo. U weet natuurlijk, kijk, in de elektriciteit is het zo, daar heb je plus en min. En je denkt allemaal, de stroom loopt uiteraard van plus naar min. Dat is altijd zo, hè? Van boven naar beneden en van veel naar weinig en van plus naar min. Maar dat was wel leuk, maar later vond men uit dat men het verkeerd geraden had. En dan blijkt de stroom van min naar plus te lopen, wat erg lastig is. Maar, en daar zitten we nog mee. Want de stroom loopt van min naar plus, het is omgekeerd. Het is net andersom. En zo heeft men uitgevonden een kleinste deeltje van een stof, dat was dan een atoom. En men noemt het atoom, dat atoom letterlijk betekent, van oorsprong, dat het ondeelbaar is. Maar daarna vond men uit dat het wel gedeeld kon worden, men deed het tenminste. En nou is dus een atoom geen atoom meer. En dat is lachen, dat vind ik altijd leuk, hè. Want, hè, atoom, maar we delen ze. En we splitsen zelfs de kern van een atoom. Dus we delen hem minstens twee keer, denk ik dan altijd. Maar ik heb er zoveel verstand niet van, hè. Maar goed. Maar die dingen die kloppen dus allemaal nooit. Maar hier staat in een atoom in de betekenis van in een ondeelbaar ogenblik. Dat is van het ene moment op het andere. Plotseloos, om zo te zeggen. Hè? Van het ene moment op het andere is men veranderd. Dat is niet een langzaam proces. Maar het is in één keer. Bovendien, ik zei dat het proces van die graankorrel die sterft en opkomt, dat is redelijk te volgen. Ja, als je erbij blijft aan kijken en het per se zien wil en er wat moeite voor doet. Maar normaal gesproken gooi je dat graan in de grond, dan gooi je er ergens neer. En dan kom je na verloop van tijd maar weer eens kijken of er wat uitkomt. Maar wat er met die graankorrel gebeurt, dat interesseert niemand. Nee. Mag dan een proces geweest zijn. Maar het laatste wat we zagen was een graankorrel. En wat we daarna zien is een plant die uit de grond opkomt. En hoe dat dan gaat, dat doet er niet toe. En zo is het met deze verandering. Het is in een punt destijds. Dat wil zeggen, zo ziet men ons in dit oude lichaam en zo ziet men ons in het nieuwe lichaam. Op het ene moment op het andere. Dat verandert niet langzaam. Dat verandert ook niet snel. Dat verandert verbazendsnel. Eigenlijk is het ook niet een verandering, eigenlijk is het een vervanging. Maar in het Grieks is dat gewoon hetzelfde woord. Van het ene moment op het andere is het veranderd. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Normaal gaat dat via dood en opstanding. Men legt het oude af en na verloop van tijd, als de tijd daar is, zullen de graven opengaan eventueel. Maar in ieder geval, de doden zullen opgewekt worden in onverderfelijkheid. Maar wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, om het dan met de Thessalonicensbrief te spreken, die zullen in één moment veranderd worden.
Ja.
Dat kan dus blijkbaar niet, nee. Het is van het ene moment op het andere omgezet. Dat is het. Het is niet een proces, het is ook niet een natuurlijk proces. Het is ook een wonder. En dat wonder wordt in de natuur geïllustreerd. Maar die illustratie die wij zien in de tarwegraan wat opkomt enzovoorts, dat is niet het wonder aan zich. Het wonder zelf is dat van de opstanding en dat is van het ene moment op het andere. Nou, dat wat hier gezegd wordt, zodat wij die levend overblijven, zullen veranderd worden en we hebben daardoor deel aan de lichamelijke opstanding zonder dat we werkelijk overleden waren. En dat wordt natuurlijk gezegd als troost. Het is een verborgenheid, want het werd in het Oude Testament ook allemaal zo niet geopenbaard. Maar u zult toch ook wel begrijpen, dat als eenmaal de jongste dag daar is, zullen er echt ook mensen zijn die levend zijn overgebleven. En ik denk dat we dan op die jongste dag precies hetzelfde verschijnsel hebben, dat mensen in één ogenblik veranderd worden. Dus zo exceptioneel, zo uitzonderlijk is het dus ook weer niet. Maar op de jongste dag kunnen we dat verwachten. De verborgenheid is ook dat zoiets gebeurt voor de jongste dag. En wel aan het eind van de bedeling der verborgenheid. Het eind van deze vijfde bedeling. Wel, de jongste dag begint de acht. We hebben te maken met het komen van de nieuwe schepping. Maar hier hebben we te maken met de voltooiing van de vijf. En u weet, de voltooiing van de vijf is eigenlijk hetzelfde als het komen van de acht. Herinner me. De voltooiing van de vijfde bedeling is de opname van de gemeente. Maar de voltooiing van de vijf is dat er een acht verschijnt, de hee wordt een geet. En dan komt de nieuwe schepping. Nou, zo is het met ons ook. Als de vijfde bedeling voltooid wordt, dan zullen we inderdaad een nieuw lichaam hebben. Ongeacht of wij van tevoren waren overleden of niet. En dan wordt het erg interessant. Want wat hier nou gezegd wordt, is in vers 52 dat we veranderd zullen worden in één ogenblik. Met de laatste bazuin, en daar ga ik verder niet uitleggen. Maar er staat er, en de doden, want dat waren wij dan niet, maar er waren natuurlijk al overleden. En er van hen wordt gezegd, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. De doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij, de levend overgeblevenen dus, zullen veranderd worden en dus ook onverderfelijkheid aandoen. Dat staat er dan ook in vers 53. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Oftewel, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Normaal is het zo dat het sterfelijke sterft. Maar hier staat, het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dat is de uitzonderlijke situatie van hen die levend overblijven tot aan de dag van de opname van de gemeente, zullen we maar zeggen. En dan staat er, wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning, enzovoorts. Dus hier wordt gewoon aangekondigd de verandering van alle gelovigen van de tegenwoordige bedeling. Normaal gesproken zijn dat degenen die overleden zijn, die zullen opstaan. Maar in tweede instantie zijn natuurlijk ook degenen die levend overblijven. Zij zullen veranderd worden en zij zullen daardoor weer met elkaar verbonden zijn. En vanuit dit schriftgedeelte ga ik dan regelrecht door naar de andere die er nog uitgebreider over spreekt. In 1 Thessalonicense. Thessalonicense spreken nou eenmaal over de toekomst van de gemeente van deze bedeling. En dat is dan 1 Thessalonicense 4. En dan lees ik hem vanaf vers 15. In de versen daarvoor gaat het gewoon over het algemene beginsel van de opstanding. Maar ik lees vanaf vers 15, omdat het dan specifiek gaat over de opname van de gemeente. Er staat, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Moet ik even bij stoppen. Er wordt dus gezegd dat de levenden niet de ontslapenen zullen voorkomen. Het is wat lastig om dat nu uit te leggen. Maar de gedachte van de Thessalonicense was nou eenmaal dat de levenden de 1000 jaren op aarde zouden binnengaan. En dat degenen die ontslapen waren uiteraard niet de 1000 jaren zouden binnengaan. Het is heel eenvoudig. Als over enige jaren, bij wijze van spreken, het koninkrijk van Christus op aarde gestalte krijgt en we overlijden daarvoor, dan zou dat betekenen dat we er dan geen deel aan krijgen. En daarom zegt de apostel, nee, zo ligt het niet. Degenen die levend overblijven komen niet voor degenen die ontslapen zijn. En het is opmerkelijk dat het er zo staat, omdat wij dikwijls de gedachte hebben dat het andersom wel zo is, namelijk dat de overledenen, of degenen die ontslapen zijn, zijn voorgekomen degenen die levend overblijven. Nou, daaraan wordt zelfs niet gedacht in deze verse. Dat komt al helemaal niet op. De eerste gedachte is dat degenen die levend overblijven voorkomen of beter af zijn dan degenen die ontslapen zijn.
En vanuit het Oude Testament geredeneerd is dat natuurlijk ook zo, want wie ontslapen is, zal opgewekt worden op de jongste dag. Maar wie nog leeft, zal de 1000 jaren die immers aan de jongste dag vooraf gaan, binnengaan.
Het zal duidelijk zijn dat hier dus totaal niet gedacht wordt aan iets anders, namelijk dat degenen die overleden zijn, zouden voorkomen degenen die nog leven. Wij denken dat wel eens, maar dat is een misverstand. Dat is helemaal een misverstand. Wij die leven zijn beter af dan degenen die overleden zijn. Dat is heel eenvoudig. Ja, ik weet wel dat het wat moeilijk klinkt even, maar dat is heel eenvoudig. Want wij moeten ons realiseren namelijk dat wij die leven ook al onze plaats in de hemel innemen. Ons leven is al met Christus verborgen bij God. Dat is niet afhankelijk van of wij een lichaam hebben hier op aarde. Het is een vaststaand gegeven. Wij leven al vanuit de opstanding. Maar ons grote, dat betekent dus dat het hetzelfde is. Maar ons grote voordeel is dat wij nog hier op aarde leven en dus nog vruchten kunnen dragen. Betrokken kunnen zijn in het werk van de Heer. Dat wij nog veranderd kunnen worden naar zijn beeld. Dat we nog deel kunnen hebben aan de heiligmaking die de Heer in ons leven bewerkstelligt. En dus dat wij vruchten kunnen dragen. Dus ook loon kunnen ontvangen nog en kunnen verkrijgen voor de eeuwigheid. En iemand die overleden is, kan dat niet meer. Jawel, natuurlijk, die heeft dat gedaan. Maar in de huidige situatie is het zo dat wij die levend overblijven op dit moment, dus inderdaad bevoorrechter zijn dan degene die al overleden zijn. Alleen aan het eind, ik moet je goed begrijpen, ik kan ook wel rekenen, aan het eind van de rit kon wel eens blijken dat degene die al overleden zijn meer vrucht gedragen hebben, zal ik maar zeggen, dan wij die nu nog leven, zelfs ongeacht hoe lang we nog zullen leven. Dat weet ik ook wel. Maar het gaat om het principe van nu. Wij die leven zijn bevoorrechter dan degene die overleden zijn.
Die nou nog leven, je hebt daar
nou
ook meer strijd
in. Jawel. Maar dat is precies hetzelfde als wat ik zei. Degenen die nog leven hebben meer strijd. En we zeggen als we overleden zijn, hebben we die strijd niet meer. Dan zijn we daarvan verlost. Dat is waar. Maar broeders, acht het voor grote verdrukking, voor grote zaligheid, wanneer je in vele verdrukking valt. Waarom? Omdat dat vrucht draagt in ons leven. Omdat het een positieve geestelijke uitwerking heeft. Omdat voor zover we met Christus lijden, we ook met hem verheerlijkt zullen worden. Dat is wat ik bedoel. We kunnen nu nog vruchten dragen. Ja, door dat lijden heen. Maar wij kijken meestal tegen het lijden aan en zeggen we, nou, die is uit zijn lijden verlost. Ja, dat is ook zo.
Ja, dan probeer ik aan het vlees bent, of ik had volgens mij is het geloof, ik ben als geloof gekomen, toen dacht ik bij mezelf van, hij is zo'n blad van kruisdagen, en er stonden die mensen die bidden voor ons, omdat wij zo in beelden kunnen leven of zo.
Ja, ja.
Dat is wat ik bij mezelf al was, maar dat is mogelijk.
Ja.
Dat zei je nog deze.
Ja. Jawel, goed, dat is inderdaad zo. Maar het neemt niet weg dat als we de zaak gewoon objectief beschouwen en tegen elkaar afwegen, dan zijn de levenden bevoorrechter dan de overledenen. Omdat de levenden nog mogelijkheid hebben om tot bekering te komen, om hun leven te veranderen, om alsnog zich aan de Heer te wijden. En iemand die overleden is, heeft die kans niet meer.
Dat sterven is toch ook gewin?
Jawel, op zich wel. Op zich, maar dat is de moeilijkheid, hè. Het is een kwestie van rekening. Als we hebben het over één mens, dan is sterven gewin. Omdat hij dan verlost wordt van al wat hem van Christus afhoudt enzovoort. Op zich, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over die ene mens. Ik heb het over in vergelijking met een ander. En dan is het verhaal zo, dat als we dat met elkaar vergelijken, dan zijn wij in de bevoorrechte positie. Vandaag is de eerste dag van de rest van ons leven. We kunnen de hele rest van ons leven nog aan de Heer wijden. En iemand die overleden is, kan dat niet meer. Dan kun je wel zeggen, dat had hij al gedaan, met de meeste niet hoor. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom, die mogelijkheid is niet meer. Die zaken zijn gedaan, hij kan er niks meer aan doen. Dat is stop. Ja, de tijd was om, de bel is gegaan, zal ik maar zeggen. Ja, dat klinkt wat banaal misschien, maar ik bedoel het echt zo concreet. Dat is voorbij, dat is over.
Kijk, en iemand als de apostel Paulus, die zegt, nou is het mij wel genoeg geweest. En die zag het niet meer zitten. Die zegt, nou, ik heb de strijd gestreden, ik heb het gehad. En die wist dat ook. En natuurlijk, en hij zegt, ontbonden te worden met Christus te zijn, is mij verreweg het beste. Maar het blijft zo dat als we dingen met elkaar vergelijken, dan zouden we toch de Heer moeten danken. We gaan straks de Heer toch niet vragen of hij ons alsjeblieft wil wegnemen. We danken hem toch dat wij nog leven. Dat lijkt me toch wel duidelijk. Nou, dat is waar ik aan naar verwijs. Namelijk, wij zijn bevoorrecht doordat wij nog leven. Ja, en we zijn nog bevoorrechter als we nog jong zijn, want we hebben het grootste deel van ons leven menselijke wijsgeredeneerd nog voor ons. We kunnen een groter deel van ons leven alsnog in dienst van de Heer stellen. Zo zit het gewoon. Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren enzovoort. Dat is dan wat voor de boeg. He? Ja, ik hoop dat we het goed tot ons laten doordringen. He? Bovendien, sterven is niet mooi, het is altijd nog een vijand. Nou goed, hoe dan ook, waar het nou om gaat is dit, dat de eeuwigheidssituatie, dat heb ik al gezegd, wordt niet bereikt wanneer men sterft. Integendeel, sterven is het eind van het aardse bestaan. Het maakt ons meteen verder onvruchtbaar. De ontwikkeling is er niet meer, staat stil, er kan niks meer naartoe gedaan worden, kan niks meer afgedaan worden. Het is nu wachten op de opname van de gemeente in ons geval. En dan is het volgende punt, dat zij die overleden zijn, zijn niet voorgekomen, degene die ontslapen zijn. En hier staat, met veel meer nadruk, wij die levend overblijven, komen niet voor degene die ontslapen zijn. Niemand komt de ander voor, want wat wij allemaal verwachten, waar we allemaal naar uitzien, is naar de openbaring van Christus. En dan heb ik het gewoon over dat hij komt op de wolken en dat hij de gemeente tot zich haalt en dat dan de eeuwigheidspositie ingaat. Wij die leven zien daar naar uit en zij die bij ons horen maar overleden zijn, zien daar ook naar uit op precies dezelfde wijze. En laten we niet opnieuw beginnen met, maar zij zijn toch al in de hemel, want dan zeg ik, maar waar zijn wij dan? Dan doe ik gewoon een beroep op uw geloof. Niet op wat u ziet, maar op uw geloof. Wij zijn al in de hemel, wij zijn in Christus, ons leven is daar in de hemel. Daar hebben we burgerschap ontvangen, daar is onze erfenis en daar zijn zij ook. Daar waren ze trouwens altijd al en toen ze ontsliepen veranderde daar in feite niks aan. Want wat zegt dan Romeinen 8? Ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, maakt geen enkel verschil. Dat nog dood nog leven ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus.
Nee.
Dat is ook zo. En de discussie ontstaat alleen wanneer wij met onze ogen gaan kijken en zeggen, ja, maar nou klopt het niet, want ik zie toch heel duidelijk iets anders. Dan zeg ik, nou, aan uw ogen mankeert niks, maar u had ze gewoon dicht moeten doen. Er mankeert niks aan, maar dat kunt u beter niet tonen, want het gaat om dat wij de dingen zouden bekijken vanuit het woord van God. En dan staat hier gewoon, ik zeg het maar weer, dan staat hier dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degene die ontslapen zijn. En dat betekent ook dat de ontslapenen niet zullen voorkomen, degene die levend overblijven. Want de Heer zelf, let maar op, er staat de verklaring bij, want de Heer zelf zal met geroep, met een commando staat er eigenlijk, met de stem van de aartsengel, want een archangel is een aartsengel, en met de bazuin Gods, dat is diezelfde bazuin als uit 1 Korinthe 15, wel, de Heer zelf zal nederdalen van de hemel, en dan moet je eens kijken wat er staat, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, wel, het gaat niet zo langzaam, maar het wordt wel langzaam verteld, zodat we het gemakkelijk kunnen volgen. Degenen die ontslapen zijn, degenen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dat is duidelijk, hè? Dat betekent dat als er graven zijn, zullen de graven geopend worden. Waren er geen graven, dat is heel gemakkelijk, dan hoeven ze ook niet geopend te worden. En dan hoeven we het er ook verder niet over te hebben. Dus zij die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dat zijn de meesten, uiteraard. En dan daarna wij, die levend overgebleven zijn, wij zouden immers veranderd worden, zegt 1 Korinthe 15. Wel, wij zullen tezamen met hen, tezamen met degenen die ontslapen waren, maar die inmiddels zijn opgewekt, we zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo, dat wil zeggen op deze manier, zullen wij altijd met de Heer wezen. Let op het altijd. Want het altijd, het voor altijd, het eeuwige, zal ik maar zeggen, gaat pas in bij de opname van de gemeente. En dan staat er ook zo, dan vertroost elkander met deze woorden. Onze troost is niet primair dat er een eind komt aan ons aardse bestaan. Onze troost is ook niet gelegen in het sterven. Onze troost is gelegen in onze toekomstige verheerlijking met Christus. En die troost hebben wij die leven. En die troost hebben zij die ontslapen zijn. Dat is precies hetzelfde. En ik weet dat het moeilijk is om de dingen uit elkaar te houden. Mede omdat wij vaak een wat eigenaardig terminologie erop nahouden. Bij het Leger der Zeil spreekt men over bevorderd tot heerlijkheid. Als iemand sterft. Maar dat is een jargon wat komt uit het militaristische systeem. Iemand wordt bevorderd van soldaat tot sergeant of tot luitenant of hoe ze maar heten. En dan uiteindelijk dan overlijden ze en dan zegt men bevorderd tot heerlijkheid. Dus mooi bedacht. Daar heb ik ook geen kritiek op verder. Maar de heerlijkheid van een gelovige wordt pas bereikt bij de heerlijkheid van Christus. En voordat Christus verheerlijkt wordt, wordt geen enkele gelovige verheerlijkt. En een overleden gelovige is niet meer verheerlijkt dan een nog levende gelovige. Dat staat ook nergens hoor. Wij denken dat misschien, maar dat staat nergens. Dus als ik dan advies mag geven vanavond, zou ik zeggen, luister even en denk er eerst over na en zoek het eens na. Want het blijkt toch gewoon dat die dingen hier zo staan. Zie? De eeuwigheidssituatie gaat in bij de opname van de gemeente. En de opname van de gemeente is niet voor degene die levend overblijven. Zo van, die anderen zijn al in de hemel en bij de opname gaan wij er ook naartoe. Maar er staat uitdrukkelijk dat bij de opname van de gemeente ook de ontslapen gelovigen opgenomen zullen worden. Zodat ook de gelovigen die wij te graven gedragen hebben, die zullen samen met ons opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. En vragen we nou niet om het allemaal technisch te verklaren, want we hebben er helemaal geen technische verklaring voor nodig. Het is duidelijk genoeg. Het betekent dat het verheerlijkte lichaam wat de gelovige uiteindelijk zal krijgen, dat krijgt hij bij de opname van de gemeente. En dat verheerlijkte lichaam neemt de plaats in van het oude lichaam. En in de praktijk begint dat dus hier op aarde. Net precies als met de Heer Jezus. Dat verheerlijkte lichaam verscheen voor het eerst, of was er voor het eerst, hier op aarde. En zo zal het met de gelovigen ook zijn. Als dat verheerlijkte lichaam er komt, is het op aarde. En op dat moment zijn al de gelovigen van deze bedeling, dus lichamelijk op aarde, ook zij die allang waren overleden, ze zijn dan lichamelijk op aarde en zullen deel hebben aan de opname van de gemeente de Heer tegemoet. En dan weet ik, dan krijg ik altijd van die vragen van, komen zij dan eerst weer terug uit de hemel naar de aarde? En weet je wat ik dan zeg? En wij dan, want wij waren toch ook al in de hemel? Ja, daar weet ik ook geen antwoord op. Maar zo is het nou eenmaal. Het enige wat ik weet, is dat wij allemaal, levend of ontslapen, wachten op de verheerlijking van Christus. En als het zover is, dan betekent die verheerlijking van Christus dat hij komt naar de aarde. En het houdt dan in dat wij hem tegemoet gaan. En alle gelovigen van deze bedeling zullen daar deel aan hebben. En als u dat voor u inhoudt, dat u zegt, nou komen ze eerst uit de hemel naar de aarde. Dan zeg ik, nou als je het dan zo wil zien, voor mijn part, ja, hou het dan maar op, ja. Want zo is het inderdaad, men heeft deel van de aan de opname en die vindt plaats van de aarde naar de hemel. Lichamelijk. Nou, meer kan ik er ook niet over zeggen. Ik zou niet weten wat. We dienen ons goed te realiseren dat de situatie van de overledene er niet een is van eeuwige heerlijkheid, maar het is er een van afwachting van die heerlijkheid. Wel, zij zijn niet in de ellende, ze zitten niet in de pijn, ze zijn niet in het dodenrijk. En dus zijn ze in de hemel, maar dat zijn wij ook. Ik zeg het er meteen bij hoor, in één adem. Het wordt er niet makkelijker op, maar ik zeg het er gewoon bij. Daar zijn wij ook in de hemel. En straks bij de opname van de gemeente zullen we net als zij van de aarde naar de hemel gaan. En hoe dat technisch dan uitvoerbaar is, wel, mijn zin is het technisch niet uitvoerbaar. Maar aangezien het wel uitgevoerd wordt, betekent dat ik dat dus maar aan de Heer overlaat. Die zal dat dan wel zo doen.
Hè? Nou, zij zijn verlast uit het lichaam, wij nog niet.
Nee, maar het is maar de vraag hoe je daar tegenaan kijkt. Natuurlijk, dat heb ik toch ook niet ontkend. Ze hebben dit lichaam niet meer. Maar als ik het voor het kiezen heb, hou ik dit lichaam liever nog even. Nou, ik ben redelijk tevreden over mijn lichaam. Ja, ik weet het. Er zijn er ook aan... Ja, nee, ik zeg het expres maar weer. Want er wordt altijd zoveel tegen ingebracht. Het andere verhaal is natuurlijk dat er mensen zijn die zijn helemaal niet tevreden met hun lichaam. Ik kan me goed voorstellen. Maar vandaag zeg ik... Nou, ik heb het zo slecht nog niet. En ik denk het feit dat wij allemaal hier zijn vanavond... dat wil zeggen dat we er allemaal nog wel aardig mee overweg kunnen. En nog niet de behoefte hebben om er afstand van te doen. En dat is wat de apostel Paulus ook zegt. Je zit tussen twee vuren, is het ontbonden te worden met Christus zijn. Is mij verreweg het beste. Hij zegt, maar voor u is het beter dat ik blijf. Maar dan hebben we nog een partij. Want hij zegt, ik en u... Maar we hebben ook altijd nog de Heer en die bepaalt altijd dan nog of het nodig is dat we blijven of niet. En je kunt ook hebben dat de Heer zegt, het is nou mooi genoeg geweest. Is goed, kom nou maar bij mij. Zo is het nou eenmaal, dat kan ook. En dan hoeft het niet meer. En dan zeg ik niet, wat jammer voor die mensen dat ze niet verder kunnen. Want dan zeg ik, nou, als het verder gemoeten had, dan had de Heer inderdaad toen wel in staat gesteld. Dus het is wel goed. Maar als ik mag kiezen, dan blijf ik toch liever nog een poosje. Nu, op dit moment. Misschien denk ik er morgen anders over. Dat kan heel goed. Ja? En dat is nou het aardige. Wij hoeven ook helemaal niet te kiezen, gelukkig. We leven gewoon uit zijn hand, sowieso. Maar we dienen ons goed te realiseren dat de hoop van de gelovige niet is dat hij zijn lichaam aflegt. De hoop van de gelovige is dat hij zijn verheerlijkte lichaam ontvangt. En dat is niet wanneer hij dit aflegt, maar het is bij de wederkomst van Christus. En dan zeg ik weer, en dat is niet alleen bij de gelovigen van deze bedeling zo, maar het is bij de mensen van alle bedelingen zo. Zij sterven en wachten op het moment waarop zij voor God zullen verschijnen en de eeuwigheid zullen binnengaan. En dat is voor de gelovigen van onze bedeling niet anders. Ja, dat is ook zo. We moeten vooral voor waken dat wij niet aanhangers worden van de Griekse filosofie. Die zegt, een mens leeft hier op aarde en als hij sterft, dan komt hij in de dood en dan komt hij op een kruising en dan kan hij of rechts of links. En als hij goed opgepast heeft in zijn leven, gaat hij rechts. En als hij slecht opgepast heeft, gaat hij links. Enzovoorts. En dat is het dan. Want dat is het niet. Maar die Grieken, die kennen ook helemaal geen jongste dag. Die kennen geen oordeel over de doden. Die kennen niet de verandering van schepping waarbij een nieuwe de plaats van een oude inneemt. Maar het vervelende is dat die Griekse gedachtegang wel een plaats heeft gekregen in het denken van de christenen. En dat is een misverstand. En daar waarschuw ik voor. De Bijbel leert niet dat onze enige hoop is dat we uitzien naar het graf, omdat dat onze voltooiing van de verlossing is. De dood is nooit de voltooiing van de verlossing. Integendeel, de verlossing, de definitieve verlossing, komt daarna. Niet bij het sterven, maar bij de opstanding. Zie? Dus onze hoop is niet, ging ik maar dood, wat was ik van die ellende af. Maar onze hoop is de wederkomst van Christus. De openbaring van Christus in heerlijkheid. En wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. En ook niet eerder. En dat lijkt me ook volkomen logisch. Daar ben ik me bewust dat er nog vragen genoeg te stellen zijn. Maar je kunt beter de moeite doen om eerst deze dingen je eigen te maken. Zodat ze een plaats hebben in je gedachtegang. En dan kun je altijd nog kijken of je er nog eens een keer een vraag over stelt. Dat meen ik echt hoor. Je moet beginnen met gewoon te geloven wat de schrift erover zegt. En wat de schrift zegt, dat leidt geen enkele twijfel. Namelijk dat de levend overgeblevenen tezamen met de ontslapenen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En als u zegt, dan komen ze eerst uit de hemel, zeg ik, nou, als u dat vindt, dan zal dat wel. Nee, dat weet ik niet. Dat zal dan wel. In ieder geval is duidelijk dat dat lichaam van de gelovige niet aan zijn lot wordt overgelaten. Dat betekent dat op de dag van de opname, als er dan lichamen van gelovigen in de graven zijn, zullen die lichamen inderdaad uit die graven gaan. Want het zijn de lichamen van die gelovigen en ze zullen uit de graf komen, maar dan tegelijkertijd verheerlijkt worden, veranderd worden. Precies zoals wij die levend overgebleven zijn, veranderd zullen worden. Dat is de gedachte. Nou, u mag er voorlopig even 14 dagen over nadenken. Het wordt een volle boel, ja, maar dat willen we toch wel graag, hè? We zullen eerst de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u dankzeggen dat we met alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen, omdat u ons leven geschonken hebt. En we danken u dat het leven is in uw Zoon en daarom ook in de hemel. We danken u, Vader, dat u ons nu reeds dat hemelse burgerschap gegeven hebt en dat wij deel uitmaken van die toekomende wereld, van die nieuwe schepping die in de toekomst ook geopenbaard zal worden. Maar we danken u, Vader, dat we daar reeds op vooruit mogen grijpen en nu reeds deel mogen hebben aan die nieuwe schepping. We danken u ook dat we nu reeds deel hebben aan dat hemelse leven en het hemelse koninkrijk. We danken u dat we mogen uitzien, niet naar iets gruwelijks als een graf, maar dat we uit mogen zien naar onze toekomstige verheerlijking met Christus. We danken u dat wij met hem verbonden zijn. In de gelijkmaking zijn doods en in de gelijkmaking zijn opstanding. Maar we danken u ook dat we deel hebben aan zijn hemelvaart en ook aan zijn toekomstige verheerlijking aan het eind van deze bedeling. We danken u, Vader, dat we uit mogen zien naar de opname van de gemeente. Dat we allemaal diezelfde gebeurtenis mogen meemaken om deze aarde, deze wereld waarin wij geleden hebben, om die te verlaten en onze blik te richten op u. En we danken u dat we dan onze Heer en Heiland zullen ontmoeten. We danken u, Vader, dat we dan met hem verheerlijkt zullen worden. Dat we niet alleen delen in zijn lijden nu en in zijn smaadheid, maar danken u ook dat we in de toekomst in zijn heerlijkheid zullen delen. We danken u ook voor deze troostvolle woorden die we in uw woord mochten lezen. En dat we ook elkaar mogen troosten met deze gedachten. Dat onze gemeenschappelijke toekomst ligt in de hemel en in Christus. We danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. En we danken u ook dat we vanavond deze woorden mochten overdenken. We willen u dan vragen, wilt u ons helpen om deze dingen te leren verstaan? Dat we onze plaats zouden weten in uw heilsplan. Dat we onze roeping ook als gemeente zouden kennen. En dat we ook gezamenlijk dezelfde verwachting zouden hebben. Niet de verwachting van een graf, maar de verwachting van heerlijkheid na het graf en over de dood heen. We danken u, Vader, dat u ons die hoop gegeven hebt en dat we ons daarin mogen verblijden. Wees u zo dan ook verder met ons wanneer we weer van hier gaan. Wilt u ons begeleiden bij de plaats waar elk van ons zich bevindt. En wilt u ons oog richten op u, zodat we niet zouden zien op de omstandigheden, niet zouden zien op het falen van onszelf en de oude mens in het algemeen, maar dat we zouden zien in het volkomen volbrachte werk van onze Heer en Heiland, die ten andere malen zal verschijnen aan ons die hem verwachten tot zaligheid. Amen.